De vorige keer waren wij nog gebleven in Hebreeën 7, ongeveer in vers 25. En ik wil toch maar de laatste versen met jullie lezen vanaf vers 24. Van Hebreeën 7, waar staat: maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dien het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die na de wet is, de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. En met het laatste vers zijn we eigenlijk weer terug bij het hele verhaal over Melchizedek. En dan bedoel ik met name dat er staat het woord der eedswering, wat spreekt over de Zoon. Want dat woord der eedswering, dat was de eedswering uit Psalm 110. Even het geheugen weer opfrissen, Psalm 110, vers 4. En ik citeer hem nou maar uit Hebreeën 7, vers 21. Waar staat dat de Heer Jezus Christus hoge priester is geworden met eedswering. Waar staat: maar deze met eedswering, doordien, dat wil zeggen hij is door diegene gesteld die dat gezegd heeft, die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen. En dat is het citaat al uit Psalm 110, hè. De Heere heeft gezworen. Daar vind je dus de eedswering. En het zal hem niet berouwen. Dat betekent niet zozeer dat hij geen spijt van krijgt, maar met name dat hij er geen keer meer in brengt. Hij verandert dat niet meer, dat blijft zo. Hij heeft het gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nou, en daar sluit dit hoofdstuk ook weer mee af. Dat de wet mensen stelt tot hoge priester die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, het woord wat spreekt over het nieuwe verbond, wat al aangekondigd werd onder het oude verbond, namelijk bijvoorbeeld in Psalm 110, dat woord stelt de Zoon. En als ik spreek over de Zoon, ben ik eigenlijk weer terug in Hebreeën 1, vers 1, 2 en 3. Waar staat: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Vers 3, de welke, en aan het einde van vers 3, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De Heer Jezus Christus namelijk is op de dag van zijn opstanding gesteld tot koning. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat betekent dat gewoon dat hij gesteld is tot koning, tot erfgenaam. Staat er ook bij in Hebreeën 1 vers 2. Dat is namelijk die Zoon, diegene die alles geërfd heeft van de Vader. En daar hadden we het over in dit hoofdstuk. En daarvan staat in vers 25, waar we de vorige keer gebleven waren, dat hij een onvergankelijk priesterschap ontvangen heeft, in tegenstelling tot het priesterschap van het oude verbond, want dat was een vergankelijk priesterschap. Omdat die priesters namelijk, zoals het in het voorgaande vers zo prachtig staat, omdat die priesters namelijk door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Ik vind het een prachtige uitdrukking, want het impliceert dat een priester eigenlijk eeuwig leven zou moeten hebben. Nou, dat komt ook tot stand in de Zoon, in de Heer Jezus Christus. En vers 25 zegt: waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken, want dat konden de hoge priesters van het oude verbond niet. Degene die door hem tot God gaan. Want als wij tot God gaan, dan gaan wij door de Heer Jezus Christus, door de hoge priester zoals die hier voorgesteld wordt, gaan wij tot God. En de Heer Jezus is degene die altijd leeft om voor ons te bidden. En vorige keer heb ik meen ik ook gezegd van dat woord bidden, dat dat de betekenis heeft van voorbeden, dan wel bemiddelen. Dat wil zeggen, hij is degene die waardoor wij tot God kunnen gaan. Hij bidt voor ons. En door hem kunnen wij met vrijmoedigheid, term uit de Hebreeënbrief, naderen tot God. Om het oude verbond moest dat typologisch, zeg ik dan maar, door middel van de hoge priester. Want, want God zelf zei onder het oude verbond, als je tot mij wil naderen, dan kan dat via de hoge priester, met name dan op grote verzoendag. En die moest gaan achter het voorhangsel in het heilige der heiligen, voor de ark des verbonds die daar stond, met de wet daarin, waarop troonde de cherubim, dan wel de cherubijnen der heerlijkheid. En wat dat geweest mag zijn, ja, hoe ze eruit hebben gezien, ja, er is wel een beschrijving van. Maar men spreekt meestal over dat het engelen zijn, dat is niet helemaal correct. Maar daar komen we in Hebreeën 9 nog wel een keer over te spreken. Maar de Heer zei van tussen de cherubim, cherubim, moeilijk woord, hè? Gebruik je niet elke dag. Cherubim, ja, een cherub is één, een cherubim zijn er in ieder geval twee. Van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Dat wil zeggen, als je tot mij wil naderen, moet je die tabernakel in. En dat ging toen door middel van die hoge priester. En pas daar in het binnenste, want dat is het binnenste van het heiligdom. Zo wordt dat genoemd. Het allerheiligste. Daar zou God aanwezig zijn. En van daaruit zou God tot de mensen spreken. En de middelaar daartussen onder het oude verbond is inderdaad de hoge priester die... Nou ja, voor de communicatie zorgde tussen het volk en de Heer zelf. Ik schoot me wat in het zin, maar het is me ook alweer ontschoten. Nou goed. Maar dat is het. Ja, ik weet alweer wat ik wou zeggen. Want ik zei al, het is typologisch dat daar, dat de Heer daar tot dat volk zou spreken. Dat de Heer daar überhaupt aanwezig zou zijn. Want de Heer was daar aanwezig, soms ook in een wolk of in een vuur, in wolkolom, vuurkolom. Maar het is allemaal typologie en bijvoorbeeld iemand als Salomo, die dan niet het tabernakel heeft gebouwd, maar die de tempel heeft gebouwd. Ze hebben er 40 jaar aan die tempel gebouwd en het idee was dat God in dat gebouw zou wonen. Maar op het moment dat die tempel ingewijd wordt met alle offers en het feestje wat erbij hoort, zeg maar, zegt Salomo, ja, nee, God woont niet in een tempel die door mensenhanden is gemaakt. Waaruit dus blijkt dat die tempel een uitbeelding is van degene waarin God wel degelijk woont. En als ik het snel zeg, dan zijn wij dat. Want dat is wat het Nieuwe Testament in de Efezebrief, in de Korinthebrief, zegt dat wij het huis Gods zijn, namelijk die tempel, en dat God in ons woont. Er staat bijvoorbeeld, daar loop ik wat vooruit, maar in Hebreeën 8 vers 10, daar wordt gesproken over het nieuwe verbond wat aangekondigd werd in het Oude Testament. Er staat halverwege het vers, er staat, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten. Het woord God zou in ons binnenste wonen. En ik zal die inschrijven en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Nou, die uitdrukking is dat, dat God woont te midden van zijn volk. En dat spreekt inderdaad over de gemeente, bijvoorbeeld zo'n tempel, dat spreekt inderdaad over de gemeente waarin God dan wel Christus zou wonen, maar het is pure typologie, want ja, God woont nou eenmaal niet in een gebouw wat wij in elkaar geknutseld hebben. Dat moet toch duidelijk zijn. En Paulus, die zegt ook, ja, God wordt ook van mensenhanden niet gediend. God heeft ook niks nodig van de mens en de mens kan ook heus niks maken waarin God woont. Het is puur een overdrachtelijke betekenis die dingen hebben. Maar dat hebben we al eerder gezien, dat de wet tweeledig is. Aan de ene kant is het de wet der zonde en des doods. Brengt het oordeel en verdoemenis. Zo heet het ook, hè? Bediening der verdoemenis in 2 Korinthe 3. Maar anderzijds is het een schaduw van toekomende goederen. Anderzijds is het een schaduw van het nieuwe verbond. En van het leven en alles wat erbij hoort wat de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. En van hem staat dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Hij is die hoge priester, die middelaar, die borg door welke wij kunnen gaan als wij tot God willen naderen. Ik heb vorige keer ook gezegd, als je spreekt over God, dan zegt dat niks. God moet gestalte krijgen, want God, de term God ook, is ook niet eens de absolute aanduiding van de Godheid. Want in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament worden hogere machten ook aangeduid met God. Elohim.
Gij zult geen andere goden.
Er staat gewoon het woord God hoor. Alleen omdat uit het verband blijkt dat het gaat om afgoden, vertaalt men het, ja, wat mij betreft, terecht met goden. Maar die term God is misschien wel goed om te zeggen, want dat is met taal sowieso wel. Je moet een woord altijd zo breed mogelijk de betekenis ervan weten en dan in het verband lezen en dan kijken welke betekenis het heeft. Want de term God in zichzelf betekent niet dat hij schepper is van hemel en aarde. Een God betekent gewoon iemand die hoger is dan jij. En meestal is het een of andere onzienlijke macht en is het dus zelfs de tegenstander. En in de vertaling zie je het niet altijd terug dat het hetzelfde woord is, maar het is wel degelijk zo. En we zouden ons dat bewust zijn dat die term God zo vaag is. Daarom in het Oude Testament krijgt die Godheid ook een naam, met name bij Mozes. Als Mozes tot het volk moet gaan, Mozes wordt gezonden door God. En dan zegt Mozes, ja, als ik dan, of hij moet naar de farao, meen ik, of moet hij naar het volk? Naar de farao, hè? Ja, moet hij naar de farao. En dan zegt hij, ja, maar wie moet ik dan zeggen die mij gezonden heeft? Moet wel een naam hebben. En dan zegt God, ik ben die ik ben zal, ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben. Ja, dat was het, ik ben. Zo. Jehovah. Ben. Ja, ik ben, ja. Ja, van die telefoons toen, hè? Ja, ik ben. Dus in die naam maakt hij zich bekend. En die naam, Jehovah, is inderdaad de naam die de Heer Jezus ontvangen heeft bij zijn opstanding. En hij is gesteld tot zoon. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. In de Heer Jezus Christus kennen wij God, hebben wij dus ook toegang tot God. In het Oude Testament wordt er ook wel eens gesproken over God. En dan staat erbij, God gaat over degene die hemel en aarde geschapen heeft. Dan weet je ook wie het is. Dan wordt zijn naam niet vermeld, maar er staat die toelichting erbij. Maar goed, dan weet je over wie je het hebt. Dan heb je het over de Allerhoogste God. Maar wie die precies is en wat die doet en wat zijn naam is, is nog onbekend. Kijk, mensen die zeggen, ik geloof wel dat God bestaat. Ja, ik geloof wel dat God bestaat. Ja, maar ja, wie is hij dan? Wat doet hij dan? En ken je hem? Nee, meestal niet. Mensen die dat zeggen, die kennen God niet, want ze kennen de Heer Jezus Christus niet. Als men nou, als ik het nou zo moet zeggen, als men nou bewust op zoek gaat en men zegt, God, ik weet dat u bestaat, ik geloof dat u er bent, maak u zelf aan mij bekend, dan komt er iemand het evangelie verkondigen, het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want in de Heer Jezus wordt God geopenbaard. Voor sommigen is dat moeilijk, maar de Bijbel leert dat nou gewoon. En dan moet ik altijd denken aan Johannes 14, waar Filippus zegt, toon ons de Vader, die geschiedenis, hè, toon ons de Vader en het is ons genoeg, dan hebben we de Vader gezien. En dan zegt de Heer Jezus, ja, ik ben nou zo lange tijd bij u lieden en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daar is geen verschil tussen. Het enige verschil wat er is niet dat ze iemand anders zijn, maar dat God het wezen is en dat de Heer Jezus het uitgedrukte beeld is van God zelf. En als je het nou met een mens vergelijkt, is het misschien iets makkelijk. Kijk, mij kan je ook niet zien. Je ziet inderdaad ook alleen mijn uitgedrukte beeld. Wie ik werkelijk waar ben, dat is wat in mij zit, is wat er in mij omgaat, is mijn gevoel en mijn denken. Maar daar zie je soms verhipt weinig van. En sommige mensen die laten nooit wat van zichzelf zien. Je hebt SPW gedaan en dan weet je dat. Dan moet je jezelf laten zien. Dan blijkt dat je je lichaam kan gebruiken als een masker. En je kan jezelf anders voordoen dat je bent. En dan hebben ze geen idee wie jij werkelijk waar bent. Want het zijn twee dingen. Wie jij bent en wat jouw uitgedrukte beeld laat zien van jezelf. En zo is het met God ook. Nou, niet dat hij zich anders voordoet dan dat hij is. Maar als God zich openbaart en laat zien wie hij is, zijn eigenschappen en zijn werk, dan komt dat tot uitdrukking in de Heer Jezus Christus. Dus door hem gaan wij tot God. God en de Heer Jezus Christus bestaan ook niet naast elkaar, in de zin van dat ze gelijk aan elkaar zijn. Nee, ze zijn één. Alleen de Heer Jezus geeft uitdrukking aan het wezen Gods. Nou goed, daar gaat het hier verder niet zozeer over. Dus ik laat het ook maar weer los. Maar ja, over dit onderwerp zijn al heel lang discussies. En met name schiet mensen, ja, die Jehovah's getuigen geloven dat bijvoorbeeld ook niet, hè? Die ontkennen de godheid van de Heer Jezus, meen ik, wat ik ervan begrepen is. Ja, Jezus was met hulpje wat erbij liep, om het zo te zeggen. En het gaat om God, het gaat om Jehovah. Maar ze kennen hem niet, want die Jehovah is de Heer Jezus Christus. En men zegt, ja, de Heer Jezus Christus was maar, nou ja, wat er dan volgt maakt dan niet meer uit. Maar hij was maar, dat is al genoeg.
In plaats van dat hij is,
bent. Ja.
Hij bent niet, hij was.
Ja. Maar de Heer Jezus is, en zeker in zijn opstanding, het uitgedrukte beeld van God zelf. En wij kunnen niet tot God gaan buiten de Heer Jezus Christus om. Goed, dan staat er aan het einde van het vers dat wij altijd, dat hij ons volkomen kan zalig maken. Dat wil zeggen dat hij ons alles kan geven, het eeuwige leven en alles wat erbij hoort. Omdat hij altijd leeft om voor hen, dat wil zeggen voor ons dus, te bidden. Hij bemiddelt, om het zo te zeggen, tussen ons en tussen God. Dat is wat hij doet. Door hem gaan wij tot God. En hij is, en in dit verband moet ik zeggen, hij is onze voorbidder. Hij is onze voorspraak. Hij is onze advocaat. Hij is degene die ons vrijspreekt. Hij is degene die zegt, nee, ik zie geen schuld in hem. Wij worden door hem, hij is die borg van dat verbond. Wij worden door hem namelijk vrijgesproken.
Hij zoekt onze rechter.
En hij is, maar dat is in een andere hoedanigheid, hij is ook onze rechter uiteindelijk wel. Want het is maar één en dezelfde. Maar als je die dingen los van elkaar ziet, dan zou je kunnen zeggen dat God de rechter is en de Heer Jezus is de... Maar daar wordt alweer een beetje onbijbels van, hoor. Dus dat God is de rechter, er moet iets geoordeeld worden. Maar de Heer Jezus Christus stelt zich tussen de mens en God in. En God, zeggen we er altijd, God ziet ons in de Heer Jezus Christus. Als wij gelovigen zijn, hebben wij dat leven ontvangen van de Heer Jezus Christus. En als God ons dan ziet en ons zou moeten veroordelen, of überhaupt contact met ons hebben, of wij contact met hem, dan kan dat alleen maar, dan kunnen wij alleen contact met hem hebben als gelovigen. Op grond van het feit dat wij wedergeboren zijn, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, namelijk het leven van Christus, dat hebben wij ontvangen. Dat woont in ons, die nieuwe mens. En alleen op grond daarvan kunnen wij tot God gaan. Kijk, hij leeft altijd voor ons. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Want hij bidt dus voor ons. Maar goed, wij kunnen zelf ook in gebed gaan. Maar als je dan bijvoorbeeld iets bidt voor je oude mens, voor de Adamiet in je, zeg maar, en niet als dienstknecht van God en als wedergeboren mens, als je iets bidt gewoon als Adamiet, zeg maar, ik wil een nieuwe auto.
Benz
waarschijnlijk. Ja, ja, natuurlijk, uiteraard. Maar als je dat soort dingen bidt, ja, dan loopt dat gebed niet via de Heer Jezus Christus, want het is niet zijn werk. En het komt dus helemaal niet bij God aan, zo'n gebed. Spijt me, maar dan moet je toch maar lid worden van de loterij. Misschien wil je dan nog een keer veel geld en dan kan je ook je Mercedes-Benz kopen. Maar zo werken die dingen. En dit is natuurlijk een belachelijk voorbeeld, dat begrijpen jullie ook wel. Maar goed, er zijn heel veel mensen, gelovigen, die een beroep doen op de genade Gods, die in gebed gaan tot de Heer, maar die komen als Adamiet en als zondaar, of als iemand die ziek is, ja, dat moet ik natuurlijk niet zeggen, maar of als je ziek bent, dat is ook Adam hoor.
Buiten Christus om in ieder geval.
Het gaat buiten Christus om, ja. Een hele sterke tekst in dat verband is 1 Korinthe 15. Dat kunnen we wel even opzoeken. 1 Korinthe 15 spreekt over dat Christus gestorven is voor ons en dat hij is opgewekt. En de rest van het hoofdstuk spreekt, want de eerste versen gaan erover, maar het hele hoofdstuk gaat over zijn opstanding. En bij de Korintiërs waren de mensen die geloofden niet in de opstanding. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Dan is alle basis van het geloof weg. Nou, dat zegt Paulus dus ook. 1 Korinthe 15. Maar even vanaf vers 16. Daar staat, want indien de doden niet opgewekt worden, want onder Korintiërs waren er mensen die dat niet geloofden. Die geloofden niet dat de doden opgewekt werden. Indien de doden niet opgewekt worden, ja, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, ijdel, leeg, dan heb je er niks aan. Want het geloof wat wij hebben, is het geloof in de opgewekte. Dat is de basis van ons geloof. De basis is niet dat hij voor ons gestorven is, maar de basis is dat hij voor ons opgewekt is. Dan wel gestorven en opgewekt is. En hier staat in vers 17, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, namelijk ijdel, leeg. En dan staat er, zo zijt gij nog in uw zonden. Het is blijkbaar dus niet genoeg dat de Heer alleen voor ons gestorven is. Want als de Heer alleen voor ons gestorven is, dan zijn wij nog in onze zonden. Interessant om eens te lezen. Maar dan staat er verder, want daar gaat het me eigenlijk over. Zo zijn dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. En dan staat er in vers 19. Indien wij alleenlijk in dit leven. Dat wil zeggen het leven als oude mens. Het leven wat ligt voor de opstanding. Dan wel voor de dood. Indien wij alleenlijk in dit leven. Of voor dit leven op Christus zijn hopende. Zo zijn wij de ellendigste, en de nieuwe vertaling heeft beklagenswaardigste, ja hè, beklagenswaardigste van alle mensen. Ja, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En ik kan me nog een keer herinneren dat ik dat in een bepaald blad waar ik een stukje mocht schrijven, dit vers aanhield en daar waren ze niet blij mee. Nee. En daar is, het is zelfs zo, dat moet ik natuurlijk helemaal niet vertellen, maar het was zelfs zo dat dat blad, dat was rondgedeeld in de buurt waar het dan en naar de gelovigen, waar het naartoe zou gaan. En het was zelfs zo dat men dat blad terug heeft gehaald, toen het al bezorgd was, omdat dit vers is dan. Dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. En toen was, nou. Nou, nee, dat niet. Ik.
Waar is de telefoon? Wacht maar.
Volgens mij zit er een.
Kat in de zak.
Volgens mij heb je een kat in de zak gekocht.
Ik zeg nog zo'n huisdier goed thuis
laten. Ik denk dat wel heel zielig.
Ik dacht dat het. Nou, bij 28 minuten mag je dit er dus uitknippen. En je dacht nog wel dat je hem uit had gedaan. Je dacht niet eens bij je had,
dat
nee.
Ik kan
niet. Zullen wij volgende keer gewoon even checken?
Maar goed, ja, nou ja, dat soort dingen, dat liep ik toen dus tegenaan. Omdat men er blijkbaar niet aan wil dat ons leven het leven is van de opgewekte, wat we ontvangen hebben. En dat stijgt uit boven ziekte, boven zonde en boven de dood. Ja, en dan, als je daar niet uit wil leven, als je die verlossing niet wil aanvaarden en dat nieuwe leven niet jezelf wil toe-eigenen, terwijl de Heer ons dat aanbiedt, ja, als je dat niet doet, dan hoop je alleen voor je oude mens op dit leven. En dan ben je inderdaad de ellendigste van alle mensen, want alles wat je gehoopt hebt, valt allemaal uiteen. Het valt allemaal in de dood. En dan heb je dus ook niks aan Christus. Als je alleen voor dit leven op hem hoopt. En dat is een belangrijke waarheid. Want daaruit... Want die waarheid maakt een eind aan onze oude mens. En alle zorgen, pijn en moeite die onze oude mens heeft. Die mogen wij wel degelijk bij de Heer brengen. Daar worden wij ook wel toe opgeroepen. Alleen wij zouden niet alleenlijk, staat er, hè, alleenlijk voor dit leven op Christus zijn hopende. Het doel is altijd dat nieuwe leven wat wij hebben ontvangen van hem. Daar gaat het om. En als wij in die positie staan en van daaruit naderen tot God, dan is inderdaad de Heer Jezus onze borg en dan is hij de middelaar tot, door wie wij altijd vrij tot God mogen gaan. Want wij, dat begrijpt men niet altijd goed, wij kunnen niet altijd zomaar vrij tot God gaan. Die weg is wel vrij, maar je moet wel die weg gaan en niet een andere weg, niet je eigen weg. Het is ongeveer, kijk, de Heer zegt, dat illustreert het misschien nog het beste. Alles wat je in mijn naam bidt, zal je gegeven worden. Zoiets zegt de Heer, ik weet de exacte woorden niet, maar als je iets bidt in mijn naam, dan krijg je dat. En Jacobus is het, meen ik ook, die zegt van ja, jullie bidden wel, maar je bidt niet goed en daarom ontvang je ook niks. Omdat men bidt voor hun eigen oude mens en voor hun, omdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Dat is wat Jacobus zegt. Als je iets bidt alleen om dat in je wellusten door te brengen, dan moet je niet verwachten dat de Heer dan ook je middelaar is. Dat is misschien hard, maar goed, zo zegt de Bijbel dat wel. En daar houden we het maar bij. Maar goed, ik heb vorige keer ook al bij vers 25 stilgestaan. Wat ik nog een keer toch wel graag wil zeggen, is dat hier staat dat de Heer Jezus Christus voor ons bidt als hoge priester. Maar dat we in Romeinen ook lezen dat de Geest voor ons bidt en dat Christus voor ons bidt. Waaruit je dus kan concluderen dat het een drie-eenheid is. De Geest, Christus en de Hoge Priester. Maar je kan dat rijtje nog wel langer maken hoor. Je kan het hoofd er ook nog aan toevoegen of de herder. Het is allemaal de Heer Jezus Christus, maar dan in een andere hoedanigheid. Hij wordt dus op een andere wijze voorgesteld. Maar die functies is allemaal van één en dezelfde persoon, namelijk van de Heer Jezus Christus. Hij is namelijk die Geest, want wij zien hem immers niet. Daarom wordt hij aangeduid als Geest. Hij is onze hoge priester, omdat het in Psalm 110 staat. En hij is uiteraard ook Christus, zijn titel. Goed, vers 26. Daar staat, want zodanig een hoge priester, dat wil zeggen zon, zouden wij zeggen, zo, apostrof en, zo'n hoge priester betaamde ons, dat wil zeggen, die hadden wij nodig. Nou, wat voor hoge priester betaamde ons, wat voor hoge priester hadden wij nodig? Nou, namelijk één die is, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. En als ik dit lees, dan denk ik altijd, ja, dan gaat het dus niet over de Heer Jezus op aarde. Of wel? Dat lees ik hier niet. Was hij op aarde heilig? Nou, zou je nog kunnen zeggen. Onnozel, laat ik nog even liggen. Was hij onbesmet?
Hij ging om met hoeren en tollen, als ik
weet niet. Ja.
Ik weet het niet.
Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Staat er. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En hij heeft toch de zonden der wereld op zich genomen. Was hij dan besmet? Ja, dat zou je wel degelijk kunnen zeggen. Afgescheiden van de zondaren. Nou, dat was hij op aarde niet, inderdaad. Want hij was juist gekomen om die zondaren te zoeken. En de laatste is natuurlijk helemaal duidelijk. Hoger dan de hemelen geworden. Nou, dat kan je nooit van de Heer Jezus op aarde zeggen, dus dat moet spreken, zoals we ook zo vaak hebben gezien, maar ik haal het graag weer aan, dat hij hoge priester werd op de dag van zijn opstanding, toen hij inderdaad hoger dan de hemelen geworden is. Want in die positie is hij namelijk heilig. En heilig wil zeggen dat hij... Ja, deze dingen overlappen elkaar. Ik wil al zeggen, heilig is dat hij inderdaad afgescheiden is van de zonde en de zondaren. En gewijd is aan de dienst aan God. Dat is wat heilig is. Want die termen overlappen elkaar allemaal. En dan staat er onnozel. Dat woord kennen wij niet meer echt zo in deze betekenis. Als wij aan iemand denken die onnozel is, dan is het iemand die een beetje dom is, hè? Iemand die, maar de betekenis klopt nog steeds hoor. Want de Heer Jezus is niet dom. Maar hij is wel onwetend. In de zin van. Graag uit laten praten. Want je hoopt nou niet dat er afknippen. Dat ik zeg dat de Heer Jezus onwetend is. Hij is namelijk on. Wat is weten? Als je iets weet. Wat is kennen? Als je iemand kent, dan heb je gemeenschap met iemand. En de Heer Jezus is onnozel. Hij is onwetend. Hij heeft namelijk geen weet van die zonde. Als de opgewekte. En als de opgewekte is hij onbesmet. Onnozel is, ja, dan zeggen wij, dat is dom. Ja, dat als iemand niks weet. Maar de Heer Jezus weet ook niks meer van die zonde. Want daarmee heeft hij afgerekend. En in die zin is hij onnozel. Als wij bij wijze van spreken in gebed tot de Heer komen en wij zeggen, Heer, we zijn zo zondig. Dan zit hij. Nee. Dan zal hij bij wijze van spreken zijn oren dicht doen. Nee. Dan gedraagt hij zich onnozel. Nee, daar weet ik niks van. En daar wil ik ook niks van weten. Want ik heb die zonde weggedaan. En ik ben degene die nu garant staat dat jullie vrijmoedig tot God kunnen gaan. En die zonde die er is, die is weggedaan en ik heb geen weet meer van zonden. En hij is dus ook onbesmet. Hij laat zich ook niet meer besmetten met die zonden. En dan staat het er nog een keer, hij is afgescheiden van de zondaren. Ja, inderdaad. Omdat je alleen tot hem kan naderen als een gelovige, als iemand die datzelfde leven heeft ontvangen. En dat is het leven van de opgewekte Christus. En dat leven is zonder zonde. Ja, Johannes zegt het keihard. En dat is voor sommigen moeilijk te begrijpen als je bepaalde waarheden niet kent. Maar Johannes die schrijft in zijn Johannesbrief. Een ieder die uit God geboren is, die zondigt niet. Schrijft Johannes. En dan stellen wij de vraag, ja, zijn wij dan uit God? Wij zijn toch uit God geboren? Wij zijn toch wedergeboren? Maar wij zondigen toch ook?
Probleem.
Dus dan zit je met een probleem. Alleen wat Johannes bedoelt, en Johannes is altijd kort en krachtig. Wat Johannes bedoelt is, wie dan wel wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Wij zondigen wel, maar dat leven wat in ons is, dat leven van Christus, dat zondigt niet hoor. Dus zegt Johannes, ja, wie of wat uit God geboren is. Nee, dat is zondig niet. Heeft geen deel aan de zonde. Dat kan helemaal niet, want het is het leven van Christus. En dan moet je inderdaad dat verschil weten tussen onze oude mens en onze nieuwe mens. In de praktijk valt het niet altijd mee. De oude mens is vaak wel makkelijk te herkennen, maar de nieuwe mens misschien wat moeilijker. En die dingen lopen ook door elkaar heen. Alleen je moet wel weten hoe het in elkaar zit, voordat je er ook in de praktijk iets mee zou kunnen. Hij is dus heilig. Dat wil ook wel zeggen afgescheiden. Hij is onnozel, onwetend, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Hij heeft namelijk een positie ontvangen op de allerhoogste troon in de hemel. En hier staat hoger dan de hemelen geworden. Dat vormt voor sommigen een, ja, misschien een probleem. Hij is toch in de hemel? Ja, hij is in de hemel, ja. Maar als je het iets meer nadruk wil geven, dan zeg je nou, hij is hoger dan de hemelen geworden. Wij hadden in Hebreeën ook al de uitdrukking, en dan sla ik één bladzijde terug, in Hebreeën 4 vers 14... Er staat, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. Hij is toch in de hemel gegaan? Zegt de Efezebrief toch ook gewoon. Hij is opgewekt en God heeft hem gezet in de hemel. Ja. Maar het is heus geen andere positie of zo. Nou, als je het wil verklaren dat er hier staat, hij is hoger dan de hemelen geworden, dan zou je kunnen zeggen, ja, hij heeft de hoogste positie in de hemel ontvangen. Want in de hemel zijn ook nog steeds die overheden, machten en geestelijke boosheden. In de lucht, in de hemel namelijk. En daar is hij ook boven gezet. Dat is wat Efeze ook zegt. Het is een pure uitdrukking om die hoge positie aan te geven. Ik heb laatst een keer een rijtje gemaakt over een rijtje gemaakt van alle schriftplaatsen waar staat dat de Heer Jezus Christus is opgewekt en gezet in de hemel. Dan krijg je verschillende schriftplaatsen. Je krijgt schriftplaatsen waar staat dat hij is opgewekt en gezet is in de hemel. Je krijgt schriftplaatsen waar staat dat hij is opgewekt en gezet in de hemelen. Zit je nou in één hemel of in twee hemel? Ja. Hemel is hoog, hoogste positie er is. Wil je dat benadrukken, dan zeg je in de hemelen. Een prachtig voorbeeld daarvan is het kinderliedje waarin je zingt hoger dan de blauwe luchten. Ja, die vind ik prachtig, die vergeet ik nooit weer. Hoger, het is er maar één blauwe lucht. Nou, maar hoger dan die blauwe luchten en de sterretjes
alle
van
goud. Die je maar kan zien.
Alle luchten, ja, ja, ja. En dat is hier ook zo. Maar wat zei ik? Je hebt hemel, je hebt hemelen. Dan heb je zelfs nog, dat vind je in de Nederlandse Bijbel niet terug, maar in het Grieks wel. Er zit er nog een voorzetsel voor in het Grieks. Wat sommige mensen vertalen met bovenhemelse. En heb je nog meer? Ja, en je hebt deze nog, dat die hoger dan de hemel geworden is, of door de hemel doorgegaan. Maar al die dingen zijn echt exact hetzelfde, hoor. Misschien is het goed om daar één voorbeeld van te geven, want ik heb het laatst opgezocht, dus het zit vers in mijn geheugen. In Efeze 1, vers 20... Er zijn namelijk sommigen die vertalen hemel in sommige gevallen met bovenhemelse, omdat er een voorzetsel voor staat. De Statenvertalers die hebben dat verschil niet willen zien of begrepen dat het toch om hetzelfde gaat. Want bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 20, daar wordt gesproken over de kracht die God gewrocht heeft, gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat woord wat hier staat, hemel, dat wordt door sommigen vertaald met bovenhemelse. En het probleem is dat men er ook een andere conclusie aan verbindt. En men zegt dat dit iets anders is dan dat hij gewoon zou zijn gezet in de hemel. Maar dan lees je de paralleltekst in, staat er mooi onder, hè? 1 Petrus 3 vers 22. Kijk, nogmaals, in het Nederlands staat gewoon hetzelfde woord hemel. En dat vind ik ook het allermakkelijkste. Alleen het probleem is, laten we eerst maar 1 Petrus 3 vers 22 lezen. Daar staat, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Dat stond ook in Efeze 1 vers 20. Alleen in Efeze 1 vers 20 staat het woord bovenhemelse. En in 1 Petrus 3 staat gewoon het woord hemel. Waarom ik dit aanhaal? Omdat er namelijk sommigen zijn die dit komen vertellen van ja, kijk, er zit verschil in tussen dit en tussen dat. En er zit verschil in die Efezebrief en bijvoorbeeld de brief aan Petrus. En er worden echt verstrekkende consequenties aan verbonden. En het probleem is dat jij en ik geen verstand hebben van Grieks en hoe dat in elkaar zit. En dan maken ze je dit wijs. Ja, kijk, en het is ook inderdaad zo dat er een ander woord is. En daar vogelt men wat mee om. Maar als je het eerlijk nazoekt, in één avond is dat goed te doen. Dan blijkt dat er helemaal geen verschil tussen is. En ik ben blij dat de statenvertalers dat verschil ook niet gemaakt hebben. Dan komt de vraag. Maar waarom heeft men het dan... waarom staat er in het Grieks dan wel boven... Dan wel epi uranos of zo staat het dan. Boven hemelse en in een andere schriftplaat gewoon hemelse. Nou, hetzelfde argument als in Hebreeën om aan te geven dat hij die hoge positie heeft ontvangen.
Schrijfstijl zou ik
dan. Ja. Nog één. Efeze 4 vers 10. Want je moet iets begrijpen van taal. En sommige mensen die gaan met taal om, alsof dat het wiskunde is, en die zeggen, er staat een ander woord, dus betekent het ook wat anders. Nou ja, zo werkt taal niet. In Efeze 4 vers 10 staat over de Heer Jezus Christus, degene die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen. En wat ik er maar mee wil zeggen, ja, hier staat ver boven al de hemelen.
Driedubbel.
Ja, driedubbel. Ja, hemelen. Hemelen wat een, is het meervoud. Wordt er al nadruk op gelegd over die hoge positie. Boven en verre. En ik weet niet uit mijn hoofd of hier dat ook boven hemelse zou staan, maar dan was het dus nog één erbij. Maar waarom die nadruk in dit vers? Om het verschil aan te geven tussen het feit dat hij is nedergedaald en dat hij is opgevaren. Om dat juist aan te geven. Daarom wordt dat met zoveel nadruk gezegd.
Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor hij is dan verhoogd of uitermate verhoogd.
Net zoiets, ja.
Verhoogd, dan is hij wel verhoogd, maar bij uitermate is hij nog hoger.
Ja, om aan te geven dat hij tot de uiterste maat verhoogd is, ja. Ja. Maar je hebt... Kijk, daar zijn bijvoeglijk naamwoorden ook voor. Bijvoeglijke naamwoorden zijn er puur voor om dingen te versterken. En dan moet je niet zeggen dat iets direct een andere betekenis heeft en over iets heel anders gaat. Maar ja, sommigen proberen je dat wel wijs te maken. Dus daarom waarschuw ik je ervoor dat je daar voorzichtig mee om moet gaan met dat soort dingen. En niet te snel conclusies aan verbinden. En het eerste wat ik altijd denk als ik zo'n verhaal hoor, denk ik, waarom hebben de statenvertalers dat dan niet zo vertaald? Waarom hebben die gewoon laten staan hemel en niet bovenhemelse? Maar goed. Ja, het was een zijlijn en dan gaan we zo meteen weer terug naar Hebreeën. Wij waren gebleven in vers 26 en ik dacht dat ik ben wat uitgeweid over dat begrip hoger dan de hemelen. Maar ik dacht dat ik daar nu genoeg over gezegd had over dat vers. Dat wij zo'n hoge priester nodig hadden, namelijk niet een die elke keer sterft, zoals die hoge priesters van het oude verbond, maar een die altijd leeft om voor ons te bidden, die heilig, onnozel, onbesmet is, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. En dan staat er in vers 27, dien het niet alle dag nodig was, dat wil zeggen voor wie het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters van het oude verbond, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. En de meeste lezers lezen hierin direct, helaas, dat hier gesproken wordt over het offer wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Dat is dan de vaste uitdrukking die men daarvoor gebruikt. Alleen ik hoop te laten zien dat dat niet het offer is waarover hier gesproken wordt. Er wordt namelijk een vergelijking gemaakt tussen de hoge priesters van het oude verbond en de hoge priesters van het nieuwe verbond. Van de hoge priesters van het oude verbond staat dat zij alle dag offerden. Dan is trouwens de eerste vraag, was het ook zo dat de hoge priesters alle dag offerden? Want er staat dat het voor de Heer Jezus niet nodig was dat hij elke dag moest offeren, maar dat deden de hoge priesters van het oude verbond wel. Nou weet ik dat niet. Nou maakt me dat ook niet zoveel uit. Want je zou kunnen zeggen dat dat alle dag slaat. Alleen ik weet niet of dat zo is, dus ik hou een slag om de arm. Maar dat dit gaat over elke grote verzoendag. Want op de grote verzoendag moesten de hoge priesters van het Oude Verbond namelijk die offers brengen. En dan zou je dus kunnen lezen voor wie het niet nodig was om elke grote verzoendag jaar in jaar uit die offers te brengen. Omdat niet helemaal duidelijk is of die hoge priesters elke dag een offer brachten, want het is waarschijnlijk niet zo. Of het is wel zo, het staat niet in het Oude Testament. Of het gaat om elke grote verzoendag. Dat ik die gedachten naar voren breng is niet op grond van alleen dit schrift, deze schriftplaats. Maar dan ga ik even naar hoofdstuk 10. Kijk, in hoofdstuk 7 staat alle dag. En in hoofdstuk 10 vers 1, daar staat... Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Die wet, die kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Dat wil zeggen dat de wet, met die offers die elk jaar, hier staat niet alle dag, maar hier staat alle jaar, geduriglijk wordt opgeofferd. Die offers die onder het Oude Verbond werden gebracht, werden elk jaar, in ieder geval het offer van Grote Verzoendag, werd elk jaar hetzelfde offer gebracht. En ik meen dat er nog een schriftplaats is die daarover spreekt, maar dan... Even kijken of ik die kan vinden. Nou, dat weet ik zo niet. Staat hierbij. Waaruit nog duidelijker blijkt dat het namelijk over Grote Verzoendag gaat. Nou, het blijkt wel uit Hebreeën vers 3 van Hebreeën 10 bedoel je, hè? Ja, nou, daar klopt. Want daar staat namelijk in Hebreeën 10 vers 3. Maar nu geschiet, dat is namelijk onder het Oude Verbond, geschiet in dezelfde, in al die offers, elk jaar, alle jaren, weder gedachtenis der zonden. Elk jaar moest er weer een offer gebracht worden, dus elk jaar moesten die zonden weer in herinnering gebracht worden. En dan staat er in vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. En die uitdrukking stieren en bokken slaat wel degelijk op het offer wat gebracht werd op Grote Verzoendag. Kijk maar wat er in de kleine lettertjes onder staat, want er staat keurig Leviticus 16 onder. En in Leviticus 16, daar vind je inderdaad de inzettingen rondom Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag was ook niet één offer, waren meerdere offers. Het waren namelijk offers van stieren en bokken. Eigenlijk zelfs één stier en twee bokken. Maar stieren mag hier gerust in het meervoud, want als je spreekt over al die jaren, dan kan je dus ook zeggen al die stieren en al die bokken. En uit die uitdrukking stieren en bokken blijkt inderdaad dat het gaat om Grote Verzoendag. Dus ik houd het dan maar op, ik wil er ook niet meer over zeggen, want dan krijg je eindeloze discussie. Het gaat maar om de tegenstelling. Dat je, wat je in Hebreeën 7 vindt, is dat er staat dat die hoge priesters alle dag, dan wel elke grote verzoendag, een offer moest brengen. En dat de Heer Jezus dat niet hoeft te doen. De Heer Jezus heeft maar één keer één offer gebracht. Dus dat is de eerste tegenstelling die je vindt tussen de hoge priesters van het Oude Verbond en de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Onder het Oude Verbond moest het elke dag. En de Heer Jezus Christus heeft maar één keer dat offer gebracht. En dan staat er over die hoge priesters van het Oude Verbond, dat zij eerst voor hun eigen zonden slachtofferen moesten opofferen, en daarna voor de zonden des volks. Dat wil zeggen, er werd een offer gebracht, eerst tot verzoening van de zonden van de hoge priester zelf, en daarna voor de zonden van het volk. Meerdere offers dus. ook meerdere dieren, want bij die eerste was inderdaad die stier betrokken en bij dat offer voor het volk waren die twee bokken, waar wij in de toekomst nog wel over komen te spreken, betrokken. Dus, om het oude verbond gebeurde het elke dag en het waren meerdere offers. Eén voor de hogepriester zelf en één voor de zonden van het volk. Maar van de Heer Jezus staat, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. En als je het makkelijk wil verklaren, dan zeg je, ja, de Heer Jezus heeft zijn eigen schuld en de schuld van ons geofferd. En hij is gestorven aan het kruis van Golgotha, daar zijn al die zonden weggedaan. Dan ga je in ieder geval voorbij aan het feit dat het offer wat de hoge priester onder het oude verbond bracht, was niet een offer voor de wereld, maar was een offer alleen voor het volk, alleen voor Israël. Dat staat hier nadrukkelijk. Het was een offer voor de zonden van het volk. Het was geen offer voor de zonden van de wereld. En zoals bekend was het werk wat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha deed, een werk voor de wereld. Johannes zei, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En gelijk een lam, want hij spreekt over een lam, werd hij ten slachting geleid en is gekruisigd geworden.
De slachtbank, niet het altaar.
Ja, inderdaad. Hij is naar de slachtbank geleid. En pas daarna werd hij geofferd. Pas wat hij daarna deed, dat heet pas een offer. Want dat moet je goed in je gedachten hebben, dat het werk wat de Heer Jezus aan de kruis deed, was een werk tot verzoening van de wereld. Dat wil zeggen, en ieder die in dat werk gelooft, die krijgt toegang tot de Heer Jezus Christus, de opgewekte namelijk. Want dat volk, er worden namelijk offers gebracht voor het volk. En het volk van de Heer Jezus Christus, dat zijn de gelovigen. Dat betekent dus dat de Heer Jezus een offer gebracht heeft voor ons, alleen voor gelovigen. Het is namelijk een tweeledig werk. Aan de ene kant een werk voor de wereld en behoeven van de wereld. Dat is wat hij in zijn kruisiging gedaan heeft en in zijn lijden en sterven. Maar het werk wat hij doet sinds zijn opstanding, of als de opgewekte, is een werk wat hij doet voor de zijnen, voor het volk namelijk. En dat werk lijkt zelfs ook nogal op elkaar, want het is allebei ter verzoening van zonden. Alleen er zit wel een verschil in, dat werk. En als ik het eerst maar met wat beelden mag zeggen, dan zou ik zeggen, en dan verwijs ik me weer naar Johannes 13, naar de voetwassing. Wat gebeurde er bij de voetwassing? De Heer Jezus begon de voeten van de discipelen te wassen. Niet van alle mensen, maar van de gelovigen, van de discipelen. En wat zei Petrus? Petrus zei, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Dat wou Petrus niet hebben. Petrus dacht van, ik moet u de voeten wassen. Maar de Heer zei, nee, ik was jou de voeten. Ik reinig jou. Daar spreekt dat over. En toen zei Petrus, nou, als u dat dan toch wilt doen, die voeten wassen, doe dan alles maar. Niet alleen de voeten, maar ook mijn handen en het hoofd en alles. En dan zegt de Heer Jezus, nee, dat hoeft ook niet. Want die geheel rein is, degene die gereinigd is, die heeft alleen van noden dat hem de voeten gewassen worden. En dat is ook vergeving van zonden. De gehele reiniging is vergeving van zonden, maar het wassen van de voeten is ook vergeving van zonden. Dus het werk lijkt op elkaar en daarom wordt het altijd met elkaar verward. Maar het wordt zeker in die geschiedenis nadrukkelijk uit elkaar gehaald en wordt als twee dingen neergezet. Een ander voorbeeld daarvan vind je in de twee typen, de twee tekenen die wij hebben gekregen. Namelijk die van de doop en die van brood en beker, van brood en wijn. De doop illustreert onze wedergeboorte, onze gehele reiniging. Daarmee worden wij geheel gereinigd voor hem. En ontvangen wij nieuw leven. Maar daarnaast vieren wij ook brood en beker. En brood en beker beeld uit. Nou, dat bloed, en het, want het wijn is het bloed en het brood is het leven van de Heer Jezus Christus wat hij aan ons geeft. Als wij daar deel aan nemen, dan worden wij daardoor gereinigd. Niet letterlijk, begrijp me even niet verkeerd, want het is maar gewoon brood en maar gewoon wijn, er gebeurt verder niet zoveel. Maar dat wordt daarin uitgebeeld. De prediking aan een ongelovige zou inderdaad ook zijn van de Heer Jezus Christus is voor je zonden gestorven. Al je zonden zijn weggedaan en je kan vrijmoedig tot hem naderen. En als iemand dat dan doet, dan wordt hij zeker volgens de Bijbel gewoon gedoopt. En als hij dan daarna weer zondigt, wat moet hij dan met die zonden? Dan zijn er, en dat vind ik ook niet zo erg, maar dan wordt er gezegd van nee, je moet kijken naar het kruis van Golgotha, want daar zijn al je zonden weggedaan. Dat zit ook in heel veel liederen, dat weet ik. Alleen, de Bijbel stelt het iets anders voor. De Bijbel zegt, nee, als je één keer gereinigd bent, dan is dat regel 1, je bent rein. Maar daarna houdt hij ons rein en reinigt hij ons, niet doordat hij onze zonden aan het kruis weggedaan heeft, maar omdat hij onze hoge priester is en ons de voeten reinigt. Onze wandel, want onze wandel is nog steeds in deze zondige wereld. Daarmee worden wij besmet. En dat is wat de Heer Jezus reinigt. Dat is het, zo noemen wij dat dan, hè? Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Dat is wat hij nu aan ons doet. Hij reinigt ons. En dat doet hij alleen aan ons. En dat gaat ook veel verder dan alleen vergeving van zonden. Want hier staat alleen dat het een offer was voor de zonden. Maar de komt veel meer bij kijken. Het is reiniging, heiliging. En het is eigenlijk het overdragen van het leven wat hij heeft aan ons. Hij heeft zich namelijk één keer geofferd. Dat heeft hij gedaan bij zijn opstanding. Dan heeft hij zich beschikbaar gesteld aan God voor een bepaald werk. Namelijk een werk wat hij zou doen, niet aan de wereld, maar aan de gemeente. Aan de gelovigen van vandaag. En die waarheid vinden we ook nog op andere, in andere schriftplaatsen. En daar wil ik even met jullie naartoe. Toch nog maar even, ik zie het op mijn lijstje staan. Over offeren, ik heb het woordenboek er maar eens even bijgepakt. Hè. Offeren heeft niks met sterven te maken. Er staat offeren in het woordenboek gewoon toewijden, opdragen, eigen belangen achterstellen, dan wel wijden. Wijden vind ik wel een hele mooie trouwens. Dat is wat offeren is.
Aanbieden dan ook.
Aanbieden, ja. Offeren, aanbieden. Offer. Ja, to offer. Ja, dat is wat je vast moet houden. Laat ik eerst maar naar Efeze hoofdstuk 5 gaan. In Efeze wordt de Heer ons niet voorgesteld als de hoge priester. Dat wil zeggen, die term wordt daar niet gebruikt. Hij wordt ons voorgesteld als het hoofd van het lichaam. Dan wel de man van de gemeente. En in dat verband is de gemeente vrouwelijk ten opzichte van haar man, namelijk van Christus. Dus, maar dit zijn beelden, hè? Het hoofd Christus en het lichaam de gemeente. Dan wel de man Christus. En de vrouw, de gemeente. En dan staat er in Efeze 5, vanaf vers 1. Er staat, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer. Gode tot een welriekende reuk. Eerste wat ik wil zeggen is, ik hoop dat je de link met Hebreeën herkent, dat de Heer zich één keer geofferd heeft, en hier staat ook, hij heeft zich voor ons overgegeven. Namelijk, hij heeft een offer gebracht, Dat is het, de eerste staat er tot een offerande. Dat wil zeggen, hij heeft een offer gebracht. En dan staat erachter, en een slachtoffer. En een slachtoffer slaat eigenlijk over op het offerdier. En dat is hij zelf ook. Hij brengt een offer, hij is het offer. Daarover gaat het in Hebreeën ook. Alleen in deze schriftplaats, net als op zoveel andere, zegt men, ja, hij heeft ons lief gehad. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Dat heeft hij gedaan aan het kruis. Maar de vraag is of dat hierover gaat. Of dat zijn overgave is. Kijk, als er staat, hij heeft ons lief gehad. Dan zeggen wij, ja, hij heeft ons lief gehad. Dat is in het verleden gebeurd. Maar dat is niet wat het, ook in het Nederlands, wat het niet betekent. Hij heeft ons lief gehad, dat betekent, hij is ooit en een keer begonnen met ons lief te hebben en heeft ons nog steeds lief. Dat is wat het betekent. En dan leg ik, want misschien is het nu nog niet duidelijk, maar ik hoop, dat is fraai. Ik hoop dat het nu wel duidelijker gaat worden als je in ditzelfde Efeze 5 vers 25 ernaast gaat leggen. Daar staat, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Dat wil zeggen, hij is er ooit een keer mee begonnen en doet het nu nog steeds. En hij heeft zichzelf voor haar, namelijk voor de gemeente, overgegeven. Hoe doet hij dat? Nou, net als dat een man zijn vrouw lief zou hebben. Als een man zijn vrouw lief heeft, moet hij dan voor zijn vrouw sterven? Of is dat een stomme vraag? Als het nodig is, dan kan dat, ja. De vraag is of dat hier bedoeld wordt. En dat lijkt me niet, want er staat in vers 26 dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. Waarom? Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende, dat is weer zo, hè, gereinigd hebbende. Volgens mij staat er in de nieuwe vertaling reinigende. Heb je een nieuw... Ja?
Ja, nieuw, dus MBG. Hè?
Ja, dus MBG. Niet, maar... Ja, maar die andere, dat is vervalsing, hè? Dat is een nieuwe Bijbelvervalsing. Ja. Dit is nog gewoon nieuwe Bijbelvertaling. Maar er staat in vers 26 inderdaad reinigende.
Ja.
Ja, dat wou ik even horen. Want dat bevestigt precies wat ik zeg. Hij is daar ooit een keer mee begonnen en doet dat nu nog steeds. Hij is bezig ons te reinigen. Hij zou de gemeente heiligen en hij reinigt ons. Hoe doet hij dat? Nou, met het bad des waters, namelijk door het woord. En dat is een praktische aangelegenheid. Dat wil zeggen, dat is wat Christus nu aan ons doet. Opdat, vers 27, opdat hij haar zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft. Nee, die neemt hij weg. Of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Dat is het werk wat Christus nu aan ons doet. Daartoe heeft hij zichzelf geofferd. Daartoe, aan dat werk, heeft hij zich gewijd. Daartoe heeft hij zich overgegeven. Moet ik nog verder uit dit... Nou, nee. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is dat als er staat dat hij zich geofferd heeft, dat dat niet slaat op zijn kruisiging. En als er staat dat hij zich voor de gemeente, dan wel voor Paulus, heeft overgegeven, als de Heer Jezus dat gedaan heeft, dan betekent dat niet dat hij zich ooit een keer overgegeven heeft in de handen van de Romeinen en dat hij gekruisigd is. Nee, hij heeft zich overgegeven, gewijd aan een bepaald werk. En die term overgegeven, dat hij zichzelf heeft overgegeven, die komen we nog vaker tegen. En die wil ik nog even bij langs gaan. In Galaten hoofdstuk 2. Vanaf vers 20. Bekende versen hoop ik. Waar staat: ik ben met Christus gekruist. Dat is zijn dood. En dat is de dood van onze oude mens. Als er staat: ik ben met Christus gekruist, wil dat zeggen: ik, onze oude mens, Paulus zijn oude mens, is met Christus gekruist. En, of maar, en ik leef. Of toch leef ik. Hoe kan dat nou dan? Paulus zegt eerst dat hij gekruisigd is met Christus. En nou zegt hij: nee, ik leef. Nou, dat verklaart hij. Hij zegt: nou, het is ook niet meer ik die leef. Maar Christus leeft in mij. Hij heeft het leven van Christus ontvangen. Dat is één. Maar punt twee is: dat leven in Paulus is ook actief. Dat werkt. Dat doet iets. Dat brengt iets teweeg. Dat wordt, zou ik bijna zeggen, geopenbaard. Maar dat is misschien iets te sterke term. Nee, we zouden het beeld Gods gelijkvormig worden. Dat beeld Gods zou in ons wonen. Ik ben met Christus gekruist, maar toch leef ik. Maar het is niet meer ik, niet meer mijn oude mens. Maar het is Christus die in mij leeft. Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat wil zeggen voor zover ik nu nog hier op aarde ben en in dit lichaam leef, leeft hij niet meer zijn oude mens, Paulus, want die was gekruisigd. Hij zegt: maar dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zich voor mij overgegeven heeft. Diezelfde term weer. En als je dit toch netjes leest, dan betekent het gewoon dat Christus zich overgegeven heeft om nu, vandaag, nou ja, dat was toen dan, maar om nu een werk te doen in de gelovigen, wiens oude mens weggedaan is, wiens nieuwe mens, dat hij die ontvangen heeft. En dat is het leven van Christus. En dat is het leven wat wij leven. Op een andere plaats zegt Paulus ook: het leven is mij Christus. Dat is het werk waartoe Christus zichzelf overgegeven heeft om in de gemeente, om in de gelovigen, een werk te doen. En dat is dus niet een werk uit het verleden, maar dat is een werk, een praktisch werk, van elke dag, dat hij ons voedt met dat woord, waardoor we gereinigd worden en geheiligd worden en opgebouwd worden tot een volkomen man. Dat werk is dat. In Galaten 1 staat die uitdrukking nog een keer. In Galaten 1 vers 4. Daar staat: die zichzelf gegeven heeft. En dan staat erbij: voor onze zonden. En dan zijn wij direct geneigd om te zeggen: ja, dat heeft hij dus gedaan aan het kruis van Golgotha. Want daar heeft hij onze zonden weggedaan. Alleen er staat hier niet dat hij zich gegeven heeft voor de zonden der wereld, maar er staat hier dat hij zich gegeven heeft voor onze zonden. Want onze oude mens mag dan wel gekruist zijn. Betekent niet dat er niks meer uit voortkomt, dat het niet meer iets doet of zo. Juridisch is dat weggedaan, maar ja, het blijkt dat er toch nog wel activiteit is van die oude mens. En dat wij terdege nog wel in deze tegenwoordige boze wereld leven. Deze tegenwoordige boze eeuw. Maar de bedoeling was dat we daarvan gereinigd zouden worden. En dat hij ons zou zetten in de toekomende eeuw. En dat is ook wat erachter staat. Want hij heeft zich gegeven voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Eeuw staat er, aion. Opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En ik lees in gedachten altijd door in Colossenzen 1, waar staat: en ons over zou zetten in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In Colossenzen 1 staat er dat wij in duisternis wandelen, maar dat hij ons trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of uit de duisternis en in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is niet wat hij deed aan het kruis van Golgotha. Dat is een eenmalig werk. Zei hij ook: het is volbracht. Dat was een bepaald werk. Dat werk was volbracht. Maar er stond nog wel ander werk te wachten. En dat werk is wat hij nu en vandaag doet. Dat is een werk wat gebeurt in ons hart. Door dat woord. Door dat bad des waters. Door dat woord. wat in ons komt, wat ons verandert, waardoor wij vernieuwd worden in ons denken, waardoor wij in de praktijk van ons leven overgezet worden uit dat koninkrijk van Satan, om het zo te zeggen, en in het koninkrijk van het licht. Kijk, juridisch, officieel is dat zo. Officieel hebben we niks meer met deze wereld van doen en staan wij 100% in dat koninkrijk. En omdat dat juridisch zo is, kan dat ook in de praktijk van ons leven zich vormen en openbaar worden. En dat is een praktisch werk wat de Heer nu aan ons doet. Even kijken hoor. In Titus hoofdstuk 2... Kijk, want wij hebben geen dode Heer, wij hebben een levende Heer die een werk doet. Dat is wat hij ons ook openbaart. Kijk, de hele wereld denkt dat God niks meer doet. Dat hij, ik weet niet precies wat de wereld denkt, maar de Bijbel zegt, nou, God heeft zich uit deze wereld teruggetrokken, doet er niks meer aan. Maar doet hij dan niks? Ja, hij doet wel wat. Hij doet een werk in het verborgene aan de gemeente. En tot dat werk heeft hij zichzelf overgegeven. Daarvoor heeft hij zich beschikbaar gesteld. Titus, zei ik, hè? Titus 2, in vers 14 komen we dezelfde uitdrukking weer tegen. Er staat over onze zaligmaker Christus, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat is een praktisch werk. En zichzelf een eigen volk. Zie je wel dat wij zijn volk zijn. En dat hij dat werk doet aan dat volk. Uit Hebreeën 7. Hij zou ons verlossen van alle ongerechtigheid. En hij zou zichzelf, voor zichzelf, een eigen volk, zou hij reinigen. Dat is het eerste wat gebeurt. En daarna ijverig in goede werken. En die twee dingen, die hangen altijd met elkaar samen. Want op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, ja, dan zeggen we, ja, alle zonden zijn ons vergeven en dan is het glorie, halleluja. En dan komen we in de praktijk van ons leven, lopen we weer tegen onze oude mens aan. En dan is de boodschap, ja, maar wij hebben een hoge priester die ons de voeten reinigt, die ons de voeten wast. En dat doet hij met maar één doel, niet zozeer. Kijk, want wat was het doel van die vergeving van zonden aan het kruis? Een zondaar kan niet in de nabijheid van God komen. Dus als je in de nabijheid van God wil komen, moet dan eerst je zonden zijn weggedaan. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Sterker nog, hij heeft daarmee direct onze hele oude mens weggedaan. Alles is weggedaan. Er is een eind gemaakt aan de oude schepping aan het kruis. Maar toen wij met Christus ook opgewekt zijn, toen wij wedergeboren werden, ontvingen wij nieuw leven. En toch blijkt, ja, hadden we misschien graag anders gezien, maar blijkt dat die oude mens er nog is. Dat is soms heel vervelend. Alleen de boodschap is dat we dat voor dood zouden houden, omdat Christus dat voor dood houdt. En als God ons ziet, ziet hij ons in Christus als de opgewekte. En hoe was hij nog maar? Onbesmet, afgescheiden van de zondaar, hoger dan de hemelen geworden, onnozel, weet hij niks van die zonden. En dat moeten we ons bewust zijn. En als we ons dat bewust zijn, dan worden we in de praktijk ook gereinigd. En dan worden we niet gereinigd van dat wij die werken van het vlees doen, want die werken van het vlees die blijven, maar wij worden gereinigd van een kwaad geweten. En dan gaan we toch maar weer terug naar Hebreeën. Daar wordt het heel kernachtig gezegd in Hebreeën 9, vers 14... Want het reinigen van zonden is niet het wegdoen van zonden in de praktijk van ons leven. Maar het is het wegdoen van de zonden in onze gedachten.
Zonder last.
De zonder schuld. En dat is het allergrootste probleem. Want dat je zonden juridisch zijn weggedaan, ja, dat is mooi. Maar, en dan zeg maar, ja, dat is dan maar makkelijk, hè, dat je daar dan niks van aantrekt. Nou, maar zo makkelijk is dat helemaal niet. Want je loopt er elke dag weer tegenaan. En er is maar één remedie voor. Is dat je ziet op de opgewekte Christus. En dat je weet dat je door hem, degene die onnozel was, zeg ik maar. Dat je door hem altijd vrijmoedig kan gaan tot die troon der genade. En daarom heb ik ook liever die uitdrukking dan dat men, ook als men al jaren tot geloof is gekomen, zegt van, ja, kijk naar het kruis. Ik heb er niet heel veel moeite mee, maar beter is te zeggen, maar wij hebben een opgewekte heiland die voor ons bidt en voor ons pleit, die ons vrij pleit. Maar ik ging naar Hebreeën 9 vers 14. Daar staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus... En dan gaan we weer, hè? Dat is het bloed van het kruis van Golgotha, zegt men dan altijd. Maar ik hoop dat we ondertussen een beetje geleerd hebben dat bloed leven is. Zelfs actief leven. Want als het niet meer in het lichaam stroomt, dan houdt het heel snel op bloed te zijn. Want dat roest bij het leven, hè. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zich Gode onstraffelijk opgeofferd heeft... Weer die offering, hè? Uw geweten reinigen van dode werken. Die dode werken zijn er wel. Alleen ons geweten wordt ervan gereinigd. Dat we er geen aanstoot meer aan nemen en het niet meer zien. Dat we leren onze eigen zonden te vergeven. En dat is moeilijk. Want je weet dat je zondig en onrein bent. Maar God zegt, nee, ik heb je gereinigd en ik wil jou ook in de praktijk reinigen, dat je geweten gereinigd wordt. En dat is wat de Heer wil. Dat onze gewetens gereinigd worden van dode werken. Maar ik zei al, dat is maar één kant van het verhaal. Want het andere kant van het verhaal is dat niet het doel in zichzelf is. Net als dat de kruisiging van de Heer Jezus niet alleen als doel had de vergeving van zonden en het wegdoen van de oude mens. Ja, want dat maakte pas de toegang vrij om nieuw leven te kunnen ontvangen. Dat kon daarvoor niet. En het feit dat de Heer onze, dat wil zeggen ons, wedergeboren mensen, onze zonden wegdoet en niet rekent. En zo dus ook ons geweten reinigt. Dat is niet voor ons. Zozeer dat we dan geen ballast meer zouden, zonder schuldgevoel door het leven zouden gaan. Nee, het doel daarvan is, en dat staat er hier ook achter, om de levende God te dienen. Want jullie weten net zo goed als ik, dat degene die met een belast en bezwaard geweten rondlopen, dat die er niet aan toekomen om de levende God te dienen. Want die mensen zijn alleen maar bezig met zichzelf te reinigen. En dat is zo hopeloos. Die mensen die vragen elke keer vergeving. Elke keer opnieuw. Het is net zoals die offers van het Oude Testament. Moest elke keer maar gebeuren. Elke keer werden die zonden weer in herinnering gebracht. Dat was niet de bedoeling. Dat zouden we afleggen. Daar zouden we geen weet meer van hebben. Onze gewetens zouden gereinigd worden. En dan nog één schriftplaats. En dan houden we er voor vanavond mee op. Dat is in 1 Johannes. In 1 Johannes 1, vanaf vers 7, waar staat... Maar indien wij in het licht wandelen... Dat wil zeggen, indien wij... Getrokken zijn uit deze boze eeuw en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Als we daarin wandelen, in de waarheid, in het licht, dat we weten wie we zijn. En dat we in hem dus wandelen, want er staat erachter, gelijk hij in het licht is. Als wij in het licht zijn, net zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkander. Want als je in het licht wandelt, dan zie je elkaar en dan heb je gemeenschap met elkaar. Als je in de duisternis, als je in de duisternis wandelt, dan zie je elkaar niet, dan heb je niks met elkaar. Dan zijn er blokkades, die duisternis. Maar als het licht is, als je allebei dat licht ontvangen hebt, dan heb je gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. En dan moet ik weer zeggen dat het hier niet gaat om het feit dat hij één keer aan het kruis onze zonden weggedaan heeft. Maar het gaat hier over de praktijk van ons leven, als we in het licht wandelen. Pas dan, als we in het licht wandelen, pas dan reinigt hij ons in de praktijk van onze zonden. Want, nou, wat zegt dat licht? Dat licht zegt ons, om het zo te zeggen, dat Christus onze zonden vergeven heeft. En als we ons daarvan bewust zijn, dan kunnen we andere mensen hun zonden ook vergeven. En dan zijn er wel zonden, maar dan worden we gereinigd omdat we niet zien op die zonden. Dat we daar, het mooiste zou zijn als je daar op een gegeven moment geen weet meer van hebt. Dat er gezondigd wordt en dat je het niet ziet en dat je er totaal aan voorbij gaat. Alleen, dat gaat niet 1, 2, 3 natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar pas alleen als je in dat licht wandelt, dan kan dat bloed, en dan gaan we weer, het leven van de opgewekte Christus, pas dan kan het ons reinigen van zonden. Juridisch niet zozeer, maar in de praktijk, dat je er niet meer aan stoort. Want in de praktijk, kijk, ik zei al, onze zonden worden niet weggenomen, maar er staat keurig in vers 8, er staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Want wij blijven zondaren tot op de dag dat wij sterven. Dus dat is het voordeel van sterven, dat je dan echt geen zondaar meer bent. Dan wordt er echt een einde aan je oude mens gemaakt. We hebben wel zonden, alleen als we in het licht wandelen, dan worden we ervan gereinigd. En vers 8 zegt dus, als je zegt dat je geen zonde hebt, dan verleid je jezelf. En vers 9 zegt, nou, indien wij onze zonden belijden, is het dan nodig dat we onze zonden belijden? Als we toch in het licht wandelen, dan worden we toch gereinigd? Dan wast de Heer toch onze voeten? Er wordt niet eens om gevraagd, maar de Heer gaat gewoon de voeten van de discipelen wassen. En ze hebben er helemaal niet om gevraagd, dat gebeurt gewoon. Maar als je toch je schuldig voelt, want daar hadden we het al over, het gaat met name om het schuldgevoel. En als je dat hebt, dan staat er, indien wij onze zonden belijden, dat hoeft niet. Er staat hier niet dat dat moet. Er staat, indien wij dat doen, als we dat doen, dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Als we een belast, een bezwaard geweten hebben over dingen die we gedaan hebben, dan kunnen we dat beter bij de Heer kwijt. Dan kunnen we hem dat beter zeggen. En het is zelfs zo, dat staat meen ik in Jacobus, als wij zonden tegen elkaar gedaan hebben, waar we last van hebben, waarvan we weten dat we een ander iets aangedaan hebben, om het zo te zeggen. In dat verband staat ook, belijd elkander de zonden. Dan wordt het uitgesproken, dan wordt het weggedaan, is er weer gemeenschap met elkaar. Staat niet dat het verplicht is dat alles wat jij verkeerd doet, dat je mij dat elke maandag hier eens in de twee weken moet komen vertellen, dat staat er niet. Maar het staat dat je dat wel moet doen, als je er last van hebt, dan moet je dat tegen elkaar uitspreken. En zo is het ten opzichte van de Heer ook, dat als we er last van hebben, dat wij onze zonden kunnen en mogen belijden, en dan weten wij dat wij een getrouw, en ik vind het mooi dat het woord erbij staat, er staat hij is getrouw en rechtvaardig. En wat stond er over onze hoge priester in Hebreeën 2 vers 17, want dat heb ik erbij geschreven, daar staat dat wij een getrouw hoge priester hebben. Dat wil zeggen, hij doet zijn werk goed. En de normale situatie is dat hij zijn werk goed doet. En dat het bij ons ook allemaal binnenkomt, om het zo te zeggen. Maar als het bij ons een beetje scheef zit, en we zijn belast, dan moeten we niet tegen elkaar zeggen, ja, kijk maar naar het kruis. Nee, dan moeten we zeggen, ga maar naar onze hoge priester. Meld je daar maar, ga maar met vrijmoedigheid tot die troon der genade. Dan neemt hij het weg. Was het dan niet vergeven? Ja, tuurlijk was het wel vergeven. Maar je hebt er toch last van? Dat moet je kwijt. Dat geweten moet gereinigd worden. En met maar één doel, om de levende God te dienen. Nou, tot zover voor vanavond.